Het is wel een eer dat je vandaag al hier hebt kunnen werken. Want John vraagt het nooit aan mij, hoor. Want kom maar wat eerder, dan kan je hier gewoon werken.
Hey, dat was echt top. Want anders ja, met heen en weer reizen, joh, dan ben je op het midden van de dag, verlies je dan toch best wel veel tijd.
Ja, ja.
Met gewoon meetings. Dus,
maar voor belangrijke mensen doen we dat gewoon.
Ja. Kijk.
Oké, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 17. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en rechts van mij staat Patrick van der Pijl. En Patrick, ben jij een beetje een goede slaper?
Nou, ik wist eigenlijk niet dat ik een goede slaper was, totdat ik gewoon merk dat ik nooit slaapproblemen heb. Alleen ik kan niet slapen in een vliegtuig.
Nee, maar daar hebben we volgens mij wel meer mensen last van, toch?
Ja, het laatste jaar ook niet. Maar
nee. Laatste jaar wat minder. Nou, we gaan vandaag in gesprek met een ondernemer die zegt een oplossing te hebben bedacht voor mensen die moeilijk in slaap komen. Of althans, ja, het 's nachts gewoon een beetje zwaar hebben. Zijn bedrijf won onlangs de eerste prijs bij de KVK Innovatie Top 100. Julian Jachtenberg van Somnox, van harte welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, en nu wilde ik eigenlijk zeggen, je hebt je product meegenomen.
Ja.
Maar hij is er niet.
Nee.
Maar klopt. Daar is geloof ik wel een goede reden voor, hè?
Ja, gelukkig is daar een goede reden voor. Het kan ook iets slechts zijn. Maar op dit moment, door het winnen van die prijs, is de vraag echt enorm toegenomen. Dat we eigenlijk op dit moment de voorraad niet kunnen bijhouden bijna. Dus ik liep vanochtend het kantoor in met het idee, joh, ik neem er eentje mee.
Uitverkocht.
Maar het hele magazijn was leeg.
Dus jullie had dat dan gezegd, want wij hebben er inmiddels twee liggen natuurlijk.
Ja, had jij er eentje kunnen meenemen.
Jij bent klant. Bij Julian.
Nou kijk, in die top 100 zag ik Julian voorbij komen en de eerste prijs winnen. Toen dacht ik, ja, dat slaapprobleem is wel interessant om te begrijpen wat je daarmee kan en hoe je het oplossen. Dus ik zei tegen Julian, wij gaan gewoon die apparaten testen. Ook al zijn ze al getest. Maar om te kijken van, hey, wat doet het dan met mensen? En wat betekent dat qua slaapproblemen, et cetera. Dus wij hebben er twee aangeschaft om gewoon volledig opgenomen te worden door collega's.
Wauw, heel gaaf zeg. Ik wil zo van jou horen wat jouw eigen ervaringen daar zijn. Eerst vertel ik je graag nog even iets over de partner van deze podcast. Dat is het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Nou, dat weet je inmiddels wel, dat is Salesforce. Zij stellen ook tijdens een crisis bedrijven in staat om in contact te blijven met hun klanten, onafhankelijk van de grootte of branche. Daarvoor hebben zij een product, Salesforce Customer 360. Dat brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform, waardoor je al je medewerkers eigenlijk vanaf elke locatie als één team kunnen samenwerken. Daarmee kun je je bedrijf stabiliseren, heropenen en dan hopelijk ook weer laten groeien. Goed, Patrick, en dan ben ik inderdaad toch even benieuwd. Heb je hem zelf ook al uitgeprobeerd?
Ja, we zijn hem nu aan het uitproberen.
En?
Ja, het is even wennen dat er ineens iemand anders bij je in bed ligt.
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Want vertel even, want ga ik dan toch maar vragen aan Julian. Voor mensen die niet goed weten wat het is, de Somnox.
Ja.
Vertel wat we eigenlijk zouden willen zien.
Ja, nou goed, om het maar beschrijvend te doen. Het is eigenlijk een kussentje dat je vasthoudt ter grootte van een baby eigenlijk.
Ja.
Het is zacht en als je hem vasthoudt, dan voel je de simulatie van een ademhaling die op en neer gaat. En dat is heel krachtig, want mensen die slecht slapen, daar is vaak de oorzaak van een onrustig hoofd. Dus piekergedachten, stress en angst. Waardoor ze midden in de nacht wakker worden. En door die ademhalingssimulatie te voelen, die zich aanpast op jouw eigen ritme, want er zitten ook sensoren in, kunnen we je eigenlijk begeleiden naar hele diepe, langzame ademhalingsritmes. Dat is feitelijk wat het doet. En dat zorgt ervoor dat mensen die hoog in hun ademhaling zitten, dus meer aan deze kant, hè, dat is eigenlijk een uiting van stress en overmatige spanning, kunnen we dat eigenlijk weghalen op een natuurlijke manier, waar dat nu vaak wordt gedaan met medicatie. Ja, daarnaast maakt het ook geluid, er is een speakertje in, hè, dus je kan naar deze podcast luisteren.
Als het ware, de Somnox, je houdt hem tegen je borst aan, hè?
Ja, Ja, je kan hem op allerlei manieren vasthouden. Ja. Maar je zou het best kunnen vergelijken met een kussen eigenlijk dat je vasthoudt. Ja, ja. Of een teddybeer, dat idee. Want echt die haptische, dus hetgene wat je voelt, dat is waar eigenlijk de meeste waarde in zit. Omdat het is gebaseerd op een paper dat waarbij een moeder een baby vasthoudt. Dat er zoiets ontstaat als coherence.
Oh, ja, ja,
en dan
ja.
gaan de hartslag en de ademhaling met elkaar synchroon lopen.
Ja.
En dat is eigenlijk het effect wat wij ook te werk stellen. Dus naast dat je ademhaling gaat synchroniseren, zal ook je hartslag gaan meedoen met je ademhaling. Waardoor je dus eigenlijk je hele autonome zenuwstelsel kalmeert.
Ja, je zegt je moeders. Het was in feite ook jouw eigen moeder die een beetje de aanzet heeft gegeven, hè, voor deze innovatie.
Ja, klopt. Daar komt het inderdaad vandaan. Dus ik ben zelf van de TU Delft. En toen der tijd sliep mijn moeder heel slecht. Ik was robots aan het maken. En toen dacht ik...
Oh, ik dacht dat jij ernaast lag en dat je dacht, ja man, ik ga van alles voor je
inmiddels
maken.
Niet meer,
Nee. Precies, op een gegeven moment was het echt oud genoeg. Weet je wel. Moest echt een keer afleggen. Nee, dat was het gelukkig niet. Het was gelukkig niet, zeg ik. Wat dat betreft is een slaapprobleem nog veel erger. Dat zag ik bij haar. En er kon niet heel veel aan worden gedaan. Behalve de tips, geen koffie voor het slapen gaan. Ja, en,
de smartphone laten liggen.
Voor het slapen.
Het hielp allemaal niks. En dan de alternatieven daarvan, die zijn ook niet je van het. Hè. Dus toen dacht ik, is er niet iets in de technologie? Is er niet iets in de wetenschap wat we onder ogen misschien hebben gemist? En dat bleek die ademhaling te zijn. Het is heel simpel. Hè? Heel veel mensen zeggen ook, ja, maar werkt dat nou echt, dat ding van jou? Ik bedoel, het is toch eigenlijk best wel simpel. En dat is denk ik ook de kracht ervan. Omdat de ademhaling is de enige manier, in het geval van mijn moeder, om haar weer rustig te krijgen.
Ja. Jij zegt, dat vind ik wel grappig, en daar gaan we straks nog even over door, van heel veel mensen vragen aan jou, werkt dat nou echt?
Ja.
En misschien is dat ook wel een van de dingen die je moet gaan oplossen, dat mensen daar toch nog een beetje over twijfelen. Maar dat ga ik straks aan je vragen. Want Patrick, ik heb het al wel eens eerder gezegd. Ik heb dat echt van jou geleerd. Je moet een pijn oplossen van de klant. Dit probleem is levensgroot. Dus volgens mij voldoet hij aan dit criterium.
Ja, dus als je kijkt, is er dan, wie noemt dat, een addressable market? Dus een markt die hierop zit te wachten. Ja, het slaapprobleem is best wel groot. Dus ik zag nog een onderzoek voorbij komen uit de US vandaan. En dan zag je dat 576 miljoen van de pakken bij 330 miljoen mensen slaapproblemen hebben. Dat is echt een heel groot aantal. En dat is eigenlijk zeg maar het primaire probleem. Maar het gevolg daarvan is dus dat mensen niet fit zijn, uiteindelijk niet gezond zijn. En moet je eens voorstellen, als je dit probleem dus op kunt lossen, wat voor effect dat gaat hebben voor verzekeraars, voor bedrijven, zodat je weet dat John veel fitter voortaan naar zijn werk gaat. Ja, dat is immens.
Daar zullen ze ook blij mee zijn, denk ik.
Wel. Ja. Dit is dus zo'n heel enorm grote markt. En als je daar iets voor kunt oplossen, dat is waanzinnig.
Ja, waar is hij eigenlijk verkrijgbaar? Want ik heb hem bij de mediamarkt nog niet zien liggen.
Nee, ja, het is dan ook geen gadget. Hè. Zo willen we hem ook helemaal niet klassificeren. Dus je zult hem echt moeten zien als een hulpmiddel. Dus hij is enerzijds bij ons in de webshop verkrijgbaar, of een bol.com. Maar ook bijvoorbeeld bij een Medipoint, waar je ook bijvoorbeeld je krukken kan halen. En we zijn ook echt voor mensen die een slaapprobleem hebben. Dus als jij zelf al goed slaapt, zul je misschien ook niet heel veel meerwaarde hebben aan dit product. Stel jij slaapt wel echt slecht en ervaart daar ook dagelijks de effecten van, zoals je zegt. Je bent minder energierijk, je bent vatbaarder voor ziektes, je hebt de kans op een auto-ongeluk dat vergroot. Dan is het product wel iets voor jou. Als het zo is dat de oorzaak van stress en angst erachter ligt.
Ja.
Want heel veel mensen slapen ook slecht door bijvoorbeeld apneu. Of de partner die snurkt, of een kat die is.
Ja, die verhalen die krijg ik vaak naar mijn hoofd. Dus de een slaapt slecht door de andere partner.
Ja.
Maar een vraag, zeg maar. Deze baanbrekende businessmodellen kijken we zeg maar ook naar de nieuwe starters die zeg maar de bestaande markt gaan opschudden zijn. Nu is het makkelijker achteraf praten, hè, waardoor mensen ook zeggen van ja, je hebt die prijs gewonnen. Nou, het probleem is best wel eenvoudig en het product is eenvoudig. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet. Hoe ben jij daar in het begin mee begonnen? Dat jij die technologie zag, dacht je van ik wil een bedrijf beginnen en ik wil dat probleem oplossen. Ja. Op een gegeven moment denk je, ja, gaat het technologie zijn? Hoe is dat gegaan?
Vond je het gewoon een leuk studieprojectje?
Ja, nou, zo begon het wel. Kijk, het ging me wel echt aan het hart, want het was mijn moeder die slecht sliep en ik zag echt wat het met haar deed. En ik denk ook, ja, dat is sowieso een hele belangrijke motivator om onuitputtelijke energie uit te halen als het niet goed gaat. En dat je weet, waarvoor doe je het nou? Welke impact maak je?
Ja, dus dat houdt je wel, zeg maar, scherp om die oplossing te vinden, ja.
Ja, en naast mijn moeder dan ook nu dan vele anderen waar je die verhalen verhalen van krijgen te horen hoe, ja, nu ze weer goed slapen, dat hun leven heeft veranderd. Maar ja, het begon gewoon als een academisch project. Het was niet zo dat ik dacht, joh, ik ga eens een bedrijf beginnen. Dat is mijn doel. Nee, het doel was gewoon, ik wil mijn moeder helpen. En toen ik zag dat het naast mijn moeder ook voor anderen waarde leverde, dacht ik, hé, nou ja, dan kan ik het nu of in de universiteitskelder laten verstoffen en dit was het. Of ik kies ervoor om een patent ervoor te gaan zoeken. En dat bleek zo te kunnen. En het de markt in te brengen. En de enige manier om dat te doen is in een bedrijfsvorm. Dus het bedrijf was eigenlijk iets wat volgde als middel om het schaalbaar naar de wereld te brengen.
Maar dan kom je ook wel op een keuze. Hè, dat je de vraag voor jezelf moet stellen. Ga ik het dan in een licentie afgeven? Want wat een gedoe om een bedrijf te bouwen. Ja. Wat bijvoorbeeld Jan de Bouvrie ook wel heeft gedaan met zijn spulletjes bij de Praxis, geloof ik. Mm-hmm. Maar of je hebt de keuze om dan misschien alleen op de software te blijven ontwikkelen. En misschien dan het eigendom aan een andere partij. Wat was jouw overweging daarbij?
Ja, ik denk dat wij vanaf het begin af aan, zeker omdat we engineers waren, ik en mijn co-founders zijn allemaal van de TU Delft, dat wij, denk ik, makers zijn. Dus dan wil je per definitie ook niet dat iemand anders het gaat maken.
Je wil het gewoon zelf.
Ja, ja, nee, dat is denk ik wel eigenlijk.
Maar er komen bij het opzetten van een bedrijf natuurlijk wel heel veel andere aspecten ook kijken. Ja. Dat is denk ik ook een beetje wat Patrick op doelt.
Nou, dat is wel wat je zegt, want we hebben daar wel echt onszelf in moeten transformeren van een ingenieur naar een ondernemer. En die twee zijn toch wel echt heel erg anders. En wij waren eigenlijk alleen maar ingenieurs. Hè? We waren dingetjes aan het maken en dat vonden we leuk. Maar hoe je dat in de markt moet zetten, hoe je daar geld voor ophaalt, hoe je daar productie voor, nou ja, noem maar op.
Dat is onderschat.
Enorm. Enorm. Ja. Ik denk als ik wist hoeveel werk het was, dat ik het misschien niet had gedaan.
Ja, dat hoor je vaak.
Dan heb je het over, je moet gaan leren hoe je financiering ophaalt, hoe je met partners gaat werken, hoe je een product market fit krijgt, dat soort aspecten.
Ja, marketing, sales, customer support, legal, finance. Nou, wij doen ook nog validatie. Kijk, we hebben eigenlijk een heel moeilijk bedrijf. Want we hebben hardware dat we moeten ontwikkelen. We hebben software dat we moeten ontwikkelen. Er zit wetenschap aan vast. Er zit funding. Gewoon elke universitaire opleiding zou kunnen bijdragen aan ons bedrijf. Dus we hebben echt de meest krankzinnige plannen eigenlijk om dit te doen. Omdat er zoveel bij komt kijken. Maar dat maakt het uiteindelijk ook heel leuk. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Dus, maar je had dan bij Yes Delft natuurlijk wel, of bij Delft, goede partners die je daarbij konden helpen.
Ja. Ja.
Dus dat was dus meer een soort, ja, ik noem het maar een kraamkamer voor jouw
zo
baby.
Zo is het. Dus wij kwamen bij Yes Delft, hè, die incubator. En daar kwamen we dus gewoon als studenten met een patent en een idee. Meer was het echt nog niet. En daar val je eigenlijk in een warm bad van een soort, zij noemen het zelf dan de Delta, hè, van in Zuid-Holland en ook in Amsterdam en Rotterdam om de hoek. Toegang tot kapitaal, toegang tot, oké, hoe maak je een businessmodel? Wie is je klant? Hoe ga je een team aannemen? Hoe moet je überhaupt aannemen? Hoe werkt dat? Hoe werkt de belasting? Geen idee. Dus dat
heb
was
ik ook
super.
Geen idee van trouwens nog. Ja,
nee. Ik zou het gewoon niet weten.
De vraag is of ze dat zelf ook weten.
Ik doe alles in de vierde schijf. Zeg maar in het concept.
Netjes. Ja. Ja.
Wat kost die eigenlijk?
€499. Ja. Dus het is een bedrag wat je wel moet neerleggen als je echt een probleem hebt. Ja.
En dan kom ik toch even terug op wat jij net zei. €500 kost die. En je zei van ik krijg heel vaak vragen van mensen. Werkt dit wel?
Ja.
En dan lijkt mij, kijk jou ook even aan, Patrick. €500, dat is best nog wel even een bedrag waar mensen dan even twee keer nadenken. Ik dit betalen?
Nou, kijk, wat ik er wel goed aan vind is, kijk, als je zo'n een business model start, hè, en als jullie bij mij zo aankloppen, dan had ik tegen me gezegd, in die hardware, als je daar het gevecht wil winnen, is buitengewoon lastig. Want alles kan nagemaakt worden en dat is een eindig spel. Dus je ziet dat je daar ook waarde aan moet toevoegen. Zoals wat je zegt, hey, dit is een stuk software. Met die software heb je dan ook weer een app waar je met mensen kunt connecten. Ja, dus
je zegt eigenlijk even, je zegt als je echt puur op de hardware gaat zitten, dan kom je op een gegeven moment in een soort race naar de bottom.
Zero-sum game, ja. Waarom? Ja. Omdat hardware heeft weinig toegevoegde waarde. En dat kan nagemaakt worden. Dus dan is er in no time een concurrent. Ik weet nog heel goed, in zo'n start-up competitie in de US, daar was zeg maar een wasmachine voor honden. En nou, wetende wat je weet, is het, hey, dat is interessant. En wat hebben ze toen toegevoegd? Omdat we zeiden, je moet daar iets met software. Hebben ze dus een app gemaakt dat jij kunt vaststellen als je een labrador hebt, hoe vaak die gewassen moet worden. Dan krijg je een signaal.
Ja.
En ik, wacht even, maar dat is de waarde. Dus dat apparaat zelf is niet de waarde.
Ja.
Nee, het is de waarde dat je ook hier kunt slapen.
Ja.
Dus dat is het mooie daarvan. En je ziet dan in zo'n product, dan moet je ook wel gewoon durven vragen. Dus je kan heel lang nadenken over BIS-modellen. Maar als jij niet de goede prijs durft te vragen, dat is ook wel echt een wezenlijk iets. En daarnaast de vraag, kunnen we dat dan nog voor een grotere groep toegankelijk maken? Maar het is gewoon goed om een introductie te doen en gewoon een bedrag te vragen wat het waard is.
Ja, ja. Julian, hoe komt zo'n prijs eigenlijk tot stand?
Ja, nou ja, dat is denk ik een combinatie van eerst beginnende bij het product zelf. Hè, hoeveel kost het om te maken? Kijk, dat was bij ons een heel groot vraagteken. Want we hadden wel een prototype gemaakt. Maar ja, voor hetzelfde geld om dat naar de massa toe te brengen, kost dat duizenden euro's per product om te maken. Dus daar hebben we überhaupt heel veel onderzoek naar gedaan. Van hoe kunnen we nou tot een mechaniek komen die wel schaalbaar is. En waarbij je niet een hele dag een machine aan moet zetten om er eentje uit te krijgen. Dus nou, dat is enerzijds dus je supply chain optimaliseren, je leveranciers. Vervolgens ook kijken, zit er genoeg marge op om ook marketing uitingen te kunnen doen om een klant überhaupt te verkrijgen. En rekening houden, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, met het feit dat er ook een percentage is van de mensen waarvoor het niet werkt. Want we hebben nu op dit moment 73% van de mensen, daar kunnen we zien dat er een positief effect is op hun slaap. Maar er is ook een percentage, 27%, waarbij er geen effect is.
Hè, wat dus doe je met die klanten?
Ja, die kunnen hem aan ons terugsturen. Hè, dus het is een retour. Dat is ook de belofte die we als merk hebben. Als je er niet baat bij hebt, dan kan je hem binnen 30 dagen terugsturen. En dan krijg je het aankoopbedrag weer terug. Om ook die garantie te geven. Alleen als het echt die waarde levert, betaal je ons. Ja. Zo niet, dan nemen we dat terug. Maar dat zit dus ook in die kostprijs opgenomen. Om er ook weer voor te kunnen zorgen dat we, als we een product terugkrijgen, dat op de juiste manier kunnen recyclen. En ook wellicht weer opnieuw in de supply chain kunnen zetten. Dus dat zijn allerlei factoren die eraan bijdragen.
Ja, Patrick zegt net, als je puur alleen op de hardware zou zitten, dan krijg je op een gegeven moment een grote producent. Ja. Die gaat het spelletje afkijken, die maakt het na. Die gaat daar vervolgens net even onder zitten met de prijs. Er komt een soort race to the bottom, ik zei het net al. Ja. Hebben jullie ook echt bewust dat meegenomen en op basis daarvan ook gedacht, we moeten nog iets extra's bieden?
Ja, nou zeker. Kijk, het begint bij, denk ik, dat je je vinding goed patenteert, toch wel. Hè. Tuurlijk, je zal nooit beschermd zijn tegen de right to copy in China, die er alsnog komen. Ik denk ook wat dat betreft, de enige vorm van product market fit is als er op Alibaba namaversie
dan weet je dat je een heel goed succesvol product hebt neergezet.
Ja. Dan weet je dat iemand anders blijkbaar het de moeite waard vindt om het na te maken, omdat hij ziet dat er genoeg vraag is. Dus ik denk dat het ergens een compliment bijna is als er een namaakproduct komt. Maar dan moet het erop aankomen dat je enerzijds ofwel inderdaad onderscheidend bent, omdat je gewoon een veel beter kwalitatief product hebt. Dat je patenten goed op orde zijn. En veel belangrijker nog, een merk dat mensen prefereren. Ik denk een mooi voorbeeld is de Fitbit. Iedereen kent het wel, die stappenteller. Nou, je hebt er een.
Ja, ik laat hem even zien.
Keurig, ja. Ja. Nou goed, die is, weet ik het, €300. En de Xiaomi-versie is, wat is het, 3 tientjes. En toch kies je de Fitbit. Waarom? Nou ja, de data is in Europa en niet ergens in Beijing. Dus dat zit allemaal op merk eigenlijk gebaseerd en vertrouwen. En ik denk zeker als het gaat om gezondheidsproducten, zoals een Fitbit, zoals een Somnox, dan wil je dat bij een vertrouwde entiteit hebben liggen. Je wil niet met toch. En niks om af te doen aan de Chinese kwaliteit, want die maken prachtige producten. Maar dat het goed is gecertificeerd, dat de batterij niet in de fik vliegt als je dat s'nachts naast je hebt liggen.
Lijkt me wel evident,
dat
soort,
ja. Ja, maar dat zijn dus wel belangrijke redenen waarom wij het risico wel zien, maar ook durven te challengen, zeg maar. Omdat je dan dus op merk en vertrouwen toch ver kan komen. En er zit natuurlijk ook een app bij. En zitten we in die algoritmiek met name de truc om het effect te geven. Want we hadden ook een kussen kunnen maken dat alleen maar ademt. Gewoon een vast ritme en that's it. Was die ook goedkoper geweest trouwens. Maar we zien in onze validatiestudies dat juist de sensoren die je ademhaling meten en in de verloop van tijd beter weten welke ademoefeningen bij jou passen, dat het effect geeft. Dus eigenlijk zit de echte moeilijk kopieerbare factor in de algoritmiek en niet in het fysieke hardware component.
Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen.
En ik ben Patrick van der Pijl.
En onze gast is Julian Jachtenberg, de co-founder van Somnox. Dat is een slaaprobot die je een fijne nachtrust belooft. En daarmee dus ook een heel groot probleem oplost, hoorden we zojuist al. We praten zometeen verder.
Wat komt er nu weer uit de oude doos?
Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment, een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, waar gaan we het over hebben?
Ja, ik neem jullie even helemaal mee naar eigenlijk dezelfde stad waar het allemaal begonnen is voor Julian in Delft. En daar was in 2009 Eline Vrijland van Beest bezig, ook met een slaapprobleem.
Ja.
Zij was ook bezig met een afstudeerproject. En haar vader, die arts is, had gezegd van nou, die slaapapneu is wel een dingetje. Dus voor dat snurken ken je wel natuurlijk problemen met een sok die je om kan binden met een tennisbal, zodat je niet op je rug gaat liggen. Nou, dat heeft zij eigenlijk.
Spreek je uit ervaring? Of?
Ik spreek uit ervaring. Okay. En dat is een apparaat voor ontwikkeld, dat heeft zij gedaan. Dus misschien kun je wel zeggen dat het helemaal gedigitaliseerd is. En uiteindelijk in 2009 was ze begonnen. In 2012 kon ze daar de eerste proefpersoon kennis mee laten maken. Verder doorontwikkeld en uiteindelijk verkocht aan Philips.
Night Balance.
Night Balance, zo is de naam geworden. Ja.
Mooi product inderdaad. Of jij misschien ook een dergelijke exit-strategie in je hoofd hebt, dat wil ik graag weten van je zometeen, Julian. We gaan eerst naar mijn moment. Heel veel verder terug in de tijd. Vorige week zaten we ongeveer rond 1000 na Christus. Nu gaan we nog verder terug de tijd in. Naar het jaar 3400 voor het jaar 0. De Egyptenaren bedachten namelijk als eerste dat je een slaapplek kunt creëren door middel van een bed die je wat hoger zet. Als een soort houten bed die dan ook licht naar beneden afliep. Bedbodem van gevlochten leer of touw. Nou, de Romeinen vervolgens, die keken dat kunstje af. Ze deden overigens van alles in dat bed, ook eten en drinken. Als je de plaatjes in je geschiedenisboekjes nog herinnert, dan weet je dat wellicht. En als we dan even verder weer deze kant op gaan, dan zien we dat ook onze grootouders, die lagen doorgaans in een bedstee. Die dingen zijn heel erg klein, heb ik al diverse keren gezien. Mensen waren vroeger ook kleiner, maar ook mensen geloofden voorheen dat het gevaarlijk was om plat te liggen. Dat je bloed naar je hersenen gaat. En Julian, jij knikt inderdaad. Dit weet jij natuurlijk allemaal.
Ja. Ja, nee, dit is een geniaal slaapfeitje. Die gingen dus zittend slapen, omdat er het fabeltje was dat de duivel inderdaad met je aan de haal ging als je plat ging liggen. Ja, het is bijzonder.
Mooi. Laten we meteen maar even die exit-strategie bespreken. Want Eline heeft haar bedrijf toen verkocht aan Philips. Ja, dat heeft ongetwijfeld zoiets ook wel eens in jouw hoofd zich genesteld.
Ja, nou zeker. Eline Vrijland van Beest was ook in het begin onze coach trouwens. Dus was heel fijn. Want zij was eigenlijk in die slaapwereld al, 8 jaar op ons aan het voorlopen. Waarbij wel belangrijk is om te zeggen dat zij echt een klinisch medisch probleem oplost. Hè, dus slaapapneu. Waardoor zij als bedrijf wel anders is. Hè. Dus zij heeft nooit direct aan consumenten verkocht. Dat ging via een dokter en dat ging via klinische studies. Waarbij wij echt hebben gekozen.
Direct kanaal.
Met die klant in contact staan. Klinische studies doen we, maar zijn geen voorwaarden om de markt op te gaan. Dus daarmee hebben we ook veel sneller de markt betreden dan versus Night Balance. Maar dat geeft ook gelijk het grote heikelpunt. Als je bij een Philips wilt worden overgenomen, dan is klinische validatie voor hun wel een must.
Ja.
Dus iets wat wij op dit moment nog niet hebben, maar wel mee bezig zijn.
Maar er zijn ook andere bedrijven.
Exact.
Waarbij dat niet nodig is.
Zeker. En ik denk dat slaap is ook echt de nieuwe hot topic naast goed sporten en goed eten. Ik bedoel, Apple is ermee aan de slag. Samsung is ermee aan de slag. Wel veel meer op het meten. Maar ja, met meten aan zich kan je niet zoveel. Het gaat uiteindelijk om de interpretatie van de data en daar iets mee doen om de gebruiker te helpen. En dat is eigenlijk het stukje waar wij op willen acteren. En op je antwoord van willen we dan een exit doen, ja of nee? Kijk, het is niet ons einddoel. Het is niet mijn doel om dit zo snel mogelijk heel veel waarde te geven, te verkopen en op de Bahama's in een hangmat te liggen.
Ja, maar als Apple morgen op de stoep staat, dan wordt er op zijn minst koffie gedronken.
Uiteraard, dat zeker. Maar we zijn daar wel missiegedreven in. Dus wij zeggen altijd, als stip op de horizon willen we 100 miljoen mensen in 2030 hebben helpen slapen. Zij het met producten, zij het met onze missiegedreven verhaal. Misschien gaat iemand wel beter slapen door deze podcast. Dus dat is het doel.
Het kan positief en negatief uitgelegd worden.
Ja, nou,
dat zou ook nog kunnen, ja.
Slaapverwekkend.
Maar die missie staat centraal. Dus als Apple alleen ons wil kopen om, weet ik veel, marktaandeel op te kopen of om IP, maar vervolgens niet het product groter gaan maken, dan gaan we het zeer waarschijnlijk niet doen.
Nee.
Ja, dat zijn ook voorbeelden die je zag bij een vegetarische slager of de $1 Shave Club, die op een gegeven moment zeiden, tot dit stukje kunnen wij het zelf. En uiteindelijk hebben we hulp nodig om wel die impact te kunnen creëren.
Ja. Ja. Ik bedoel, een Philips heeft wereldwijde distributiemogelijkheden. Heeft een hele andere schaal. Dus willen we echt die 100 miljoen in 2030 halen, dan is het best onwaarschijnlijk dat we dat op eigen kracht kunnen. En dan zit een exit in die zin wel in de route. Maar is die eerder missiegedreven dan dat het gaat om zo snel mogelijk de toko te verkopen?
Ja, een stapje terug als je... We praten nu over overname. Je kunt ook samenwerken met grotere partijen. Dat doen jullie ook. Onder meer met Auping.
Ja, klopt.
Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
Dat begon in de studententijd al. Ik was letterlijk prototypes aan het maken van dat idee dat ik had. Hè, van dat ademende principe. En ik zocht een zachte bekleding voor dat prototype. Dus ik in de meubelboulevard op mijn fietsen de winkels binnengegaan. Nou, Beterbed, die kon me niet helpen. Maar Auping, die had zowaar nog wel wat restmateriaal liggen dat ze mij wilden geven. En ja, dat bleek perfect te zijn om de ademhaling ook natuurlijk te laten voelen. Hè. Dus zij maken gebruik van duurzame schuimen die een bepaalde vertraging hebben. Dat ken je misschien wel van dat zwaartekrachtschuim heet het, geloof ik. En toen ben ik naar ze gegaan met die materialen. Dat prototype voor de grap ook even gestuurd. Van jongens, kijk, dit heb ik gemaakt, by the way. En dat is bij het MT beland. En die werden eigenlijk heel enthousiast. Dus er is heel spontaan, ook los nog van dat het een onderneming was, die samenwerking ontstaan.
En wat heb jij aan dat bedrijf?
Nou, nu heel veel. Dus het begon bij wat restmateriaal. Maar nu is het gewoon een hele strategische partner die eigenlijk de volledige productie voor ons doet. Dus naast de matrassenassemblagelijn staat nu ook een slaaprobotassemblagelijn. Dat is heel geinig om te zien. Want zij zijn natuurlijk een traditionele beddenboer. Die nu heel veel op circulariteit doen. Maar nog niet heel veel op innovatie. Dus zij vonden ons dan ook een mooi voorbeeld. Omdat,
en ze beloven je, geloof ik, een fijne nachtrust. Nou, dat doe jij ook. Dus wat dat betreft... is er wel een match.
Ja, dus dat zou ook wel mijn belangrijkste les zijn voor mezelf, maar ook voor anderen, om gewoon in je markt te kijken wie heeft dezelfde doel. En in ons geval was dat allebei mensen helpen slapen, voor Auping en voor ons. En we concurreren niet, maar we complementeren elkaar. En zo is er ook dus synergie ontstaan. Dus ook naar de toekomst toe, wie is de Auping in Amerika? Met wie kunnen we dat trucje nog eens wellicht doen? Et cetera, et cetera. Ja. Dat kan je natuurlijk voor elk bedrijf wellicht toepassen.
Wat ik wel leuk vind, Patrick, is dat wij hebben nu Julian hier in de uitzending. Die heeft een ongelooflijk gave technologie ontwikkeld. Ik geloof, nou, daar zijn we het allebei wel over eens. En dan zie je toch ook dat er, om zo'n product dan vervolgens succesvol te krijgen, er nog heel veel andere dingen komen kijken. We vergissen, laten we zeggen, de techneuten zich daar nog wel eens in.
Ja, kijk, destijds bij Yes Delft waren we ook wel vroeg met BMI betrokken, omdat we ook hielpen met businessmodellen te maken. En wat betekent dat? Is als je techneut bent, dan ben je verliefd op je product. En dan wil je het eigenlijk zo goed en zo mooi en zo perfect mogelijk maken. Ja. En dat je dan soms uit ogen verliest dat je denkt, oh, wacht even, er moet wel iemand iets voor gaan betalen. En daar is niks mis mee als je eindeloze diepe zakken hebt en je groot risico durft te lopen. Maar vanuit dat verband zijn we daar ook gaan helpen en gaan kijken hoe je dat kunt verbeteren. Kijk, wat ik ook wel zie is dat in geen enkel businessplan zeggen we altijd, het overleeft het eerste klantcontact. En dat is eigenlijk altijd anders. Je kunt het echt nooit voorspellen. Mm. En bijvoorbeeld het kiezen van de verkeerde investeerder of het werken met de verkeerde zakenpartner of aandeelhouder, dat staat nergens in een businessmodel. En daar wordt altijd heel snel overheen gekeken. Maar dat is zo onwijs belangrijk. Kijk, en op een gegeven moment, als het bedrijf groter vindt te worden, dan heb je op een gegeven moment ook een heel typisch ding. Dat noemen ze founders shit. Nou, dan krijgen jullie het aan de stok met z'n founder. Heb je dat eigenlijk wel eens gehad, Julien?
Zo, nee, bij ons gelukkig niet. We hebben wat dat betreft, ondanks dat wij als studentengroep zijn begonnen, helemaal niet elkaar hebben uitgekozen of zo. Het is gewoon, weet je wel, zo'n bij elkaar geraapt soortje studenten die een project moeten doen, is dat op de een of andere manier een heel solide team geweest de afgelopen 5 jaar, waar we nog steeds bij elkaar zijn. Dus ik sta er zelf van te kijken, want je ziet vaak dat iemand heeft in zijn eentje een idee, moet vervolgens een co-founder zoeken. Maar bij ons was dat er al gewoon vanaf het begin. Dus dat daar hebben wij denk ik heel veel geluk mee. Want het staat inderdaad geloof ik in de top 3 van redenen achter de dood van startups. Timing, founder fights en geen behoefte in de markt.
Ja,
dus nee, die hebben wij gelukkig niet.
Een andere die nog wel interessant is, kijk, er wordt heel vaak gezegd over het valideren. En dat geef je ook aan. En dan is op een gegeven moment de vraag, als je gaat valideren wat je wil valideren, dan blijft het een heel mooi product. Ja. Hoe ben je daar zeg maar mee omgegaan? Want uiteindelijk als je denkt van, hé, dit is dat product en het kan ademen. Kijk. En dan wil je bij testen alleen maar horen wat je wilt horen. Hoe heb je dat opgelost?
Nou, dat is wel echt waar Jas Delft heel veel waarde heeft toegevoegd. Dus zij hebben gewoon, voordat we überhaupt begonnen met investeringen ophalen, gewoon check of er een klantbehoefte is. Is er iemand die gewoon keiharde euro's over heeft voor hetgene wat jij hebt? Dat is eigenlijk de enige manier om het te testen, denk ik. En dat begon met dat boek van de Momtest. Dus inderdaad, ga niet...
Patrick Fitzgerald.
Ja, dus ga niet provoceren dat je alleen maar hoort, oh, dat is een goed idee.
Ja.
Nee, laat een advertentie zien aan diegene en hij is €500. Koop je hem. En pas als diegene zijn creditcard door jouw pinapparaat haalt, dan weet je, oké, er is echt wat. En dat is dus niet zeggen, zou je dit kopen? En dan zeggen ze, ja, zou ik wel doen. Dat is geen validatie, dat is gewoon bullshit. Dus wij hebben met een Kickstarter onder andere in het begin dat gedaan. Dus gewoon, je plaatst het online, je kan hem voorbestellen, kost zoveel. Je moet echt betalen, het gaat echt van je rekening af. En toen zagen we eigenlijk al heel snel dat het heel rap ging. We hadden toen in een maand tijd, geloof ik, 3,5 ton opgehaald met alleen nog maar het idee als pre-order. En toen dachten we, wacht even. Oké, we weten dat er een slaapmarkt is. Maar is die markt ook bereid om te betalen? Nou, dat bleek het geval toen we die Kickstarter deden. En dat was eigenlijk onze validatie.
Laten we eens even een live experiment doen. John, je hebt nu aangehoord en in je hoofd kunnen voorstellen wat het is. Wat zou jij nu nodig hebben om tot aanschaf over te
gaan? Ja, goede vraag. Nou ja, weet je, ik ben in die zin niet de doelgroep, want ik slaap eigenlijk best wel goed. En gelukkig mijn vriendin ook. Dus dat brengt mij wel meteen. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, hoor. Want €500, laten we eerlijk zijn, het is gewoon ook best wel heel veel geld. En wij spraken elkaar voor de opname nog even, Patrick. En toen zei je van ja, zou misschien ook niet een abonnement een idee zijn? Is dat iets waar jullie over nagedacht hebben, ja. Julian?
Nou, zeker. Dat willen we ook echt wel gaan doen.
Okay.
We hebben ook al een soort van huurconstructie. Dus dan is het gewoon dat je hem per week kan hem voor €25 huren. Maar we willen uiteindelijk er naartoe dat je een programma eigenlijk kan afnemen. Want wat het gevaar zou zijn als we een soort, wat we nu dus zien met dat weekmodel of een maandmodel, Michel Swapfiets. Dan hebben mensen het even. Het werkt niet gelijk op nacht 1.
Ja, en het geduld
dus
is
ik stuur hem terug.
Ja.
Nou, dan hebben wij verlies gedraaid. Want je krijgt misschien 2 tientjes toegestuurd. Maar het heen en weer sturen, het maken ervan. Dat kost ons al veel meer. Dus wij zitten met een uitdaging. Dat je wil dat die klant eigenlijk een soort therapie doorloopt. Waarmee ik bedoel, je moet een bepaalde periode van ons product gebruik maken in combinatie met de coaching in de app om tot resultaat te komen. Dus wij kunnen eigenlijk niet naar een maandelijks opzegbaar slaapabonnementje. Hebben we dus geleerd. Maar we moeten toe naar programma's. Dus bijvoorbeeld het 6 maanden beter slapen zondagsprogramma.
Ja, ja.
En dat je dan daarna het kan aanschaffen of op maandbasis kan opzeggen. Maar er moet een soort minimum drempel in zitten dat je dat echt mensen zorgt dat ze, ja, therapie klinkt dan vrij klinisch. Daarom noemen we het een programma. Dat ze dat afmaken.
Want wij zaten altijd een beetje te denken van ja, €20 per maand bijvoorbeeld. En daarvan ga je dan lekker slapen. Nou, ja, dat zou heel plausibel klinken. Maar jij zegt dat werkt eigenlijk niet.
Nee, want dan gaan mensen dus heel erg. Kijk, bij een fiets, een swapfiets als voorbeeld, die doet het gelijk. Die gaat van A naar B. Maar vergelijk het met sporten. Je kan ook niet in 1 week je sixpack hebben. Je kan ook niet in 1 week een aantal kilo verliezen. En hetzelfde is exact wat er met slaap gebeurt. Het is gewoon niet een instant fix. Dus als mensen dan in die eerste maand niet, of in die eerste week het gevoel hebben dat het dat doet, dan denken ze, oh god, daar komt de volgende factuur van volgende maand al. Oh jee, ik stuur snel terug.
Maar wat ik wel interessant vind, kijk, je gaat wel het probleem weer leggen van de aanschaf, omdat je denkt, hey, dit is het gouden ei, ik hou hem vast en ik slaap beter.
Ja.
Naar, we hebben het echt vertrouwen in en we gaan je helpen. Het is een programma, dus in jouw hoofd als consument ga je denken, oh, dan ga ik wel meedoen aan het programma.
Hmm.
Dus in die zin is het misschien niet een maandelijkse fee, maar wel een soort betalen voor gebruik.
Ja.
En dat klinkt wel interessant en ook laagdrempelig. Ja. En ook vertrouwen dat je denkt van, hé, maar wacht even, dan, ja, dan kan ik misschien eerder instappen.
Precies. Ja, en het dwingt ons ook. En dit zijn we eigenlijk nu achter de schermen ook wel aan het ontwikkelen. Een dergelijke propositie. Dat we verder gaan dan alleen de ademende robot. Maar dat we echt alle activiteiten binnen het bedrijf focussen op zoveel mogelijk betere slaap leveren. Want uiteindelijk betaalt de klant niet voor het product, maar letterlijk alleen maar voor beter slapen. Waarbij het best wel op fiets van A naar B komen is natuurlijk. Dus dan kan je ook opeens gaan denken aan wat voor andere services kan je binnen dat programma aanbieden. Zij het coaching, zij het... nou goed, ik kan nog niet veel vertellen, maar daar kan je heel veel in gaan doen om ja, de waarde waar het uiteindelijk allemaal op gaat vergroot. Dus je dwingt iedereen om daar dan in mee te doen.
Een ander ding wat daar op mijn gedachten komt is, als je bijvoorbeeld zo'n single product item pakt, dus bijvoorbeeld bij de $1 Shave Club was het misschien eerst één mesje. Mm. Zou voor jullie dat ene Somnox product voldoende zijn om als bedrijf dat alleen maar te doen en het heel veel te kopiëren? Of moet je uiteindelijk ook andere producten daarnaast zetten? Of zeker nog meer waarde erin zetten om duurzamer...
Nou, absoluut. Kijk, dus de Somnox slaaprobot is niet de eindoplossing voor die 100 miljoen mensen in 2030.
Kijk, we hebben een scoop hier.
Ja. Weet je, dat kan gewoon niet. Want de slaapproblematiek is veel groter dan hetgene wat dit product oplost. Dus logischerwijs gaan wij een heel portfolio opbouwen aan slaapverwekkende producten. Ja, in de positieve zin in dit geval.
Waar deze podcast een onderdeel van is.
Ja. Hey Julian, jij... we vertelden al in het begin van de opname dat jij... je zou eigenlijk zo'n ding meenemen. Magazijn is leeg. Ja. Stel nu, wij hebben ontzettend veel luisteraars. En die gaan dit weekend allemaal bestellen.
Ja.
Wordt die nog wel geleverd? Of,
Ja, we zijn nu dus wel zo gek aan het produceren. Ah, okay. Dat is echt bizar. Zeg maar echt, ik heb nu gewoon mensen die normaal bijvoorbeeld moeten developen en op de code schrijven, die nu gewoon robots in elkaar aan het zetten zijn.
Dat bij de Alpine fabriek.
Ja, dat is oprecht de situatie nu. Dus dat is natuurlijk prachtig. Dat is een luxe probleem. Ja. Maar die zouden dan nu eind maart pas geleverd worden. En het is vandaag 26 februari. Dus ja, het duurt nog wel een maand.
Ja, en dan won jij die KVK top 100. Innovatie top 100. Dat gaf al een verkoopboost. Ja. Nu ben je ook nog de gast geweest bij een van de meest populaire podcasts van Nederland. Nou moet jij eens even kijken wat er gaat gebeuren.
Let op, we gaan het terugzien.
Heel goed. Leuk dat je er was.
Ja, top. Slaap lekker. Ja.
Volgende week in baanbrekende businessmodellen, Walter Vendel, de oprichter van Fit20.